Dankjewel. Ik ga steeds aangeven wanneer ik het volgende plaatje wil. Met dit plaatje even de achtergrond. Ik doe het verhaal, maar het verhaal is tot stand gekomen in overleg tussen Gerard, Joop en mij. En Redouan en Ludwig van de kant van het forum hebben er ook over meegedacht. Dus ik ben de woordvoerder, maar niet de enige en unieke bedenker van het verhaal. Volgende plaatje graag. Waar we mee begonnen zijn in het denken is nog een keer nadenken over de vraag wat hebben standaarden nu te maken met een rol of met het onderwerp identity management. En we hebben de voordelen die standaarden hebben, hebben we nog maar eens een keer op een rij gezet. En naar onze smaak zijn die voordelen niet alleen op andere domeinen, maar ook op het terrein van identity management van toepassing. Volgende plaatje. In Nederland zie je identity management op dit moment eigenlijk inrichting krijgen langs de weg van de wet digitale overheid. En die regelt, zoals dat zo mooi heet, het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de overheid, respectievelijk aan de overheid gelieerde partijen. En het bijzondere aan de wet is dat een aantal open standaarden verplicht worden gesteld in die wet. En daarmee implementeren we tevens een EU-richtlijn. Volgende plaatje. In de eerste tranche, taken en verantwoordelijkheden worden vastgelegd. Dat is handig. Wie is verantwoordelijk voor wat waar het gaat om veilige toegang? Het regelt de bevoegdheid om standaarden te verplichten in relatie tot het vorige plaatje. Je wilt bepaalde open en andere standaarden verplichten en dat is in de wet geregeld. Het legt verplichtingen op aan overheden en aan mede-overheden om veilig en betrouwbaar aan te sluiten. En niet onbelangrijk, hun dienstverlening moet ingedeeld worden op een betrouwbaarheidsniveau. En dat zal jullie niet ontgaan zijn dat de ministeriële regeling rondom die betrouwbaarheidsniveaus gebaseerd is op de handreiking die het Forum eerder heeft opgesteld. Daar mogen we heel trots op zijn. De WDO stelt regels over de bekostiging, wie betaalt wat. Het biedt zekerheid voor burgers en bedrijven. Regelt de erkenning van authenticatiediensten, machtigingsdiensten en dergelijke zaken. En niet onbelangrijk een middel van de overheid of van marktpartijen. En het biedt een aantal uitgangspunten voor informatiebeveiliging en de verwerking van persoonsgegevens. Volgende plaatje. De WDO ligt voor in de Eerste Kamer. Daar ligt hij al een tijdje. Ik ben onder meer lid van de Commissie van Deskundigen voor het toezicht op het stelsel van elektronische toegangsdiensten. En ieder half jaar vertelt BZK ons dat wij geen lang leven meer hebben als commissie. Want zodra de WDO in werking treedt, zal de commissie worden opgeheven. Inmiddels is de koers dat die per 1 juli 2022 in werking gaat treden. Ik ben benieuwd of dat gaat werken. Als dat gebeurt, moeten de overheidsinstanties op wie de WDO toeziet hun digitale diensten gaan indelen naar betrouwbaarheidsniveaus. Moeten ze middelen accepteren die zijn toegelaten, dat kunnen publieke en private middelen zijn. Moeten ze een informatiebeveiliging op orde hebben en moeten ze meebetalen aan het gebruik van inlogmiddelen door burgers. En daar zit achter dat de toe te laten publieke en private inlogmiddelen moeten voldoen aan de Europese eisen aan inlogmiddelen. Eigenlijk wordt daarmee de EIDAS-verordening geïmplementeerd. En die regelt niet alleen maar dat Nederlandse middelen gebruikt kunnen worden voor toegang tot de Nederlandse overheid. Maar de Nederlandse overheid, de Nederlandse publieke sector, moet ook middelen uit andere Europese landen toelaten, mits die ook aan de EIDAS-eisen voldoen. En daarmee zet Nederland ten eerste een belangrijke, maar naar mijn smaak een wat later stap in het structureren van het identiteitsdomein. Er wordt koers gekozen door BZK. Volgende plaatje. Maar, ik zeg niet voor niets een eerste en een later stap. Er is een aantal vraagstukken die nadrukkelijk aandacht vragen. En dat is naar de niet alleen naar mijn mening, maar ook naar de mening van Gerard en Joop. En die ga ik hierna in de volgende plaatjes ga ik die achter elkaar heel kort adresseren. Dus wat mij betreft kunnen we door naar het volgende plaatje. BSN mag je op dit moment alleen maar gebruiken in het publieke domein. En de Eerste en Tweede Kamer zijn buitengewoon voorzichtig in het toelaten van breder gebruik dan het publieke domein. Er zit een grijs gebied in. Het mag gebruikt worden door publieke partijen die een private taak uitvoeren. Denk aan pensioenfondsen, zorgverzekeraars. Maar daar is mee gezien. En er is geen wettelijke basis voor een oplossing voor identificatie van personen in het private domein. Dat vinden wij een heel lastig probleem. Het volgende plaatje. Er ontstaan nieuwe identifiers. Ik werk vanuit een BV. En die BV wil nog wel eens een aandeel kopen. Die belegt zijn geld af. Daar moet je een lei voor hebben. Ik betaal iedere maand, ieder jaar betaal ik aan de Kamer van Koophandel, betaal ik een bedragje en mijn BV heeft een lei en mag dan op de Amsterdamse beurs handelen. Inmiddels, weet ik van Gerard, zijn er 119.000 rechtspersonen in Nederland geregistreerd in het register wat de Kamer van Koophandel houdt. Het TIN, als jullie wel eens met banken te maken hebben, vanuit zakelijke perspectieven, dan wordt ook voortdurend gevraagd of je buiten Nederland vestigingen hebt en of je een tax identification nummer hebt. Dat zijn wereldwijde nummers die in toenemende mate gebruikt worden. Ontwikkelingen rondom een elektronisch paspoortnummer. De coronapas, een prachtig voorbeeld. Ik was van de zomer was ik in Spanje. Dan laat je met je telefoon de pas zien en de Spaanse meneer bij de douane kan keurig netjes controleren of ik in Nederland gevaccineerd ben. Verder zie je dat een aantal Europese partijen de Europese Commissie hebben geadviseerd dat je niet alleen maar een beperkte groep, maar eigenlijk alle rechtspersonen in de EU een lijn zou moeten toekennen. En tenslotte, Gerard is nauw betrokken bij ISO Technical Committee 307 en die zijn druk bezig met een project om identifiers of subjects en objects voor de design of blockchain systems uit te voeren. En Gerard zegt altijd, laat dat stukje blockchain systems maar weg. Feitelijk proberen we in kaart te brengen welke identifiers er zijn voor welke objecten en subjecten waarmee je te maken kunt hebben. Volgende plaatje. Attributen, een hele oude. Dat loopt al zeker 10 tot 15 jaar. Je wil niet alleen maar iemand kunnen identificeren, maar soms wil je naast een identificatie ook een aantal simpele kenmerkende gegevens van iemand kennen. Mooiste voorbeeld, je staat in de drankwinkel, je wilt iets kopen en de uitmater van de drankwinkel wil weten of je ouder bent dan 18 jaar. Nou, er wordt vaak gedacht aan het idee dat je naast een nummer waarmee je identificeert ook een aantal attributen moet kunnen leveren in het identificatieproces ten behoeve van dienstaanbieders. Volgende plaatje. SSI's. Een burger die zelf gaat beschikken over zijn complete en beveiligde informatie over zijn identiteit. Identiteitsgegevens op je smartphone. En feitelijk zou dat net zo betrouwbaar kunnen zijn als het Nederlandse paspoort. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik altijd Irma. Ik heb een Irma-appje op mijn telefoon. Daar hoort een identiteit bij. En in dat appje kan ik een aantal elementen, een aantal gegevenselementen opslaan die op mij van toepassing zijn. En die kan ik via Irma kan ik die delen met de partijen waarmee ik dat wil. Niet alleen zie je dat uit de markt komen. De European Union heeft op 3 juni 2021 een aanbeveling gedaan voor een toolbox. En die willen nadenken over een European Digital Identity Framework. En daar maken SSI's nadrukkelijk onderdeel van uit. Volgende plaatje. Digital Wallets. SSI gaat voor de burgers meer opties bieden om persoonlijke data beschikbaar te stellen. Ik gebruikte net het voorbeeld van Irma. De burger kan zijn wallet dus naar eigen wens uitbreiden. En je ziet in zo'n regulation van de EU die eraan komt, dat daar ook nadrukkelijk in eIDAS 2.0 de optie van elektronische wallets aan de orde komt. Volgende plaatje. Deze heb ik er dubbel in gestopt, dus die mag direct overgeslagen worden. Ja, ik had het al over eIDAS 2.0. We hebben nu eIDAS 1.0. eIDAS 2.0 is in under construction, zal ik maar zeggen. En zoals ik al aangaf, de werkingssfeer van eIDAS 2.0 is breder dan die van eIDAS 1. En het concept Digital Wallet maakt er integraal onderdeel van uit. En dat betekent dat de Nederlandse overheid ook deze richtlijn moet implementeren en dus ook met een oplossing moet komen voor Digital Wallets die beschikbaar gesteld kan worden aan burgers. Volgende plaatje. Een oude hobby van mij, integreren van het identiteitsinfrastructuur voor het burger- en bedrijvendomein. We lijken in Nederland op dit moment die twee domeinen nadrukkelijk gescheiden te houden. Terwijl die domeinen heel erg op elkaar lijken. Middelen die lijken heel erg op elkaar. Machtigingsconstructies lijken op elkaar. Authenticatiediensten lijken op elkaar. Vraagstukken in beide domeinen lijken op elkaar. Een aantal jaren geleden heeft de A3-commissie daar een rapport over uitgebracht. Dat mocht ik voorzitten, die commissie. En in 2020 heeft Theo Hooghiemstra van Hooghiemstra en Partners op verzoek van BZK ook een rapport geschreven. Wat aangaf hoe je beide domeinen stap voor stap zou kunnen integreren. Op dit moment gebeurt daar nog niet zoveel in. Bij de UBO-wetgeving zie je de behoefte aan de combinatie burgers en bedrijven nadrukkelijk neergezet. Er zijn bedrijven, daar wil men van zien wie er achter de bedrijven, respectievelijk er zijn rechtspersonen en je wilt kunnen zien wie er achter de rechtspersonen zitten. En daar zie je dus de identiteiten van legal entities en de identiteit van personen zie je door elkaar gaan lopen. Volgende plaatje. In de bankenwereld, deze komt bij Gerard vandaan, GAIN, initiatief Global Assured Identity Network, bedoeld om een tegenwicht te bieden aan de grote vier in de Verenigde Staten die erop uit zijn consumentendata te verzamelen en authenticatietoepassingen als middel daarvoor te gebruiken. En de banken, respectievelijk de financiële wereld, zouden daar een eigen oplossing tegenover willen zetten. Volgende plaatje. Ik noem nu heel snel en in vogelvlucht en heel globaal een aantal ontwikkelingen die op Nederland afkomen. En natuurlijk is het ministerie van BZK samen met het ministerie van EZK de eerste partij die die vraagstukken moet beantwoorden. Het zou te ver voeren om in het forum te zeggen, geef dat klusje maar even aan ons en wij komen met de oplossing die alle andere oplossingen overbodig maakt. Maar de vraag die wij ons met z'n drieën gesteld hebben, is daar ligt daar wel een probleem. En wat voor bijdrage zou het forum nou kunnen leveren? Op wat voor manier zouden we BZK en EZK kunnen helpen, al dan niet met een spontaan initiatief om wat meer greep te krijgen op deze problematiek? En dat lijkt een beetje op het initiatief wat het Forum een aantal jaren geleden genomen heeft, toen het onderwerp betrouwbaarheidsniveaus van identificatie aan de orde was. Het Forum heeft toen het initiatief genomen om een handreiking te maken. En dat is zo goed geland dat, zoals ik zojuist zei, die handreiking ook daadwerkelijk onderdeel gaat uitmaken van de wet digitale overheid. Tegelijkertijd hoorde ik via het secretariaat van het bureau van het Forum, moet ik zeggen, dat BZK het voornemen heeft om het Forum te vragen te helpen bij een verkenning naar open standaarden die helpen bij de regie op gegevens. En met andere woorden, hoe zorg je er nu voor dat burgers en bedrijven hun gegevens kunnen inzien en daar veel makkelijker regie op kunnen voeren? En dat gaat dan over de grenzen van sectoren heen, over landsgrenzen heen en aansluitend bij wat er al is. Volgende plaatje. Ons beeld is, als je iets wilt doen met die vragen, is een basisvoorwaarde het succesvol, is het goed kunnen vaststellen van identifiers voor objecten en subjecten. Als je die kent, als je weet hoe je dingen als auto's en boten en huizen en personen en rechtspersonen en U-boots identificeert, dan leg je daarmee een hele fundamentele en goede basis onder een vraagstuk rondom de open overheid. En dat helpt je ook bij het vormgeven van oplossingen voor identificatie, authenticatie in al die verschillende initiatieven die ik zojuist voorbij liet komen. Ons voorstel is opdracht te geven vanuit het Forum voor het opstellen van een handreiking die het EU Directive voor de Digitale Identiteit als uitgangspunt heeft. En is een lijstje maakt van over wat voor objecten en subjecten hebben we dat nou in Nederland? Hoe worden die nou geïdentificeerd? In welke registraties ligt dat vast? En welke standaards kun je gebruiken bij het gebruik van die identifiers, bij uitwisseling van gegevens over die betrokken objecten en hoe kun je helpen, welke standaards kun je gebruiken bij opname van die gegevens in wallets. En als je dan standaard zegt, dan worden ze niet alleen maar in Nederland gemaakt, maar ook voor een belangrijk deel in de wereld die om Nederland heen zit. En de vraag is dan natuurlijk ook, hoe ga je als Nederland effectief invloed uitoefenen op deze standaards? Dit voorstel willen Gerard, Joop en ik voorleggen met dien verstande dat het Forum als opdrachtgever zou moeten functioneren en dat we een externe partij zien die in staat is om ons te helpen bij het schrijven van zo'n voorstel, geruggesteund door een begeleidingscommissie met een aantal forumleden erin. Ik meen dat er geen plaatjes meer volgen, maar dat weet ik niet zeker. Juist. Er volgt er nog één, maar dat is een duidelijk plaatje. Vragen, opmerkingen en suggesties. Ik zag in de chat een aantal dingen voorbij komen, maar die heb ik genegeerd in het licht van het feit dat ik mij even aan mijn eigen presentatie wilde vasthouden. Wat mij betreft geef ik de leiding van dit gesprek terug aan Larissa en kijken we wat er aan vragen, opmerkingen en suggesties zijn.
Het heldere verhaal, tenminste wat mij betreft. Allereerst even, deze presentatie wordt opgenomen en dat ben ik verzaakt te melden. Dat is wel in de chat gezegd. Ik hoop dat mensen dat niet erg vinden. Wil je niet in beeld, zet je camera dan even. De volgende presentatie wordt ook opgenomen. Ik zag dat Floor in ieder geval al even op de inhoud een aanvulling heeft gedaan. En die kunnen we misschien sowieso even beetpakken. Ik zou eerst even, voordat we ook naar de suggesties gaan, hoe we dit aan de voorkeur kunnen prikken, om zo maar te zeggen, nog even een rondje doen. Zijn daarnaast Floor nog andere verhelderendere vragen of aanvullingen? Floor, eerst even aan jou. Ja, ik had daar verder niet zoveel meer over te zeggen hoor. Maar ik denk wel juist dat die ontkoppeling van identiteit en attributen en zorgen dat je die goed met elkaar kunnen samenwerken, dat een belangrijke sleutel tot succes is. En bijvoorbeeld iets als IRMA zie ik meer als attribuutmanagement dan als identiteitsmanagement. Ja, ik zou wel een beetje willen waken voor. Soms is er een idee van ja, we gaan alles integreren, zeg maar, rondom identity management. Dat blijkt best wel weer barstig. Het is ook vaak zo dat als er meerdere digitale identiteiten zijn voor één persoon bijvoorbeeld, dat daar wel redenen voor zijn. Ik denk dat dat er wel nog veel werk te doen is op juist op interoperabiliteit. En binnen de onderwijssector, zeker hoger onderwijs. Hebben we al heel veel geïntegreerd, hebben we heel veel ervaring mee. Dus hebben we wereldwijde interfederatie bijvoorbeeld. Dus de universiteiten doen hun eigen identity management. Wij federeren dat op Nederlands niveau, zodat ze onderling kunnen samenwerken. En dat wordt ook weer op wereldwijd niveau geïnterfedereerd binnen wat we noemen EduGame. Lijkt een beetje op EduRome, maar EduRome is heel erg voor netwerktoegang. EduGame is veel meer voor toegang tot services. Bijvoorbeeld op basis van de attributen die iemand heeft. Dus ik wil wel verder meedenken. Ik vind het een interessant onderwerp.
Heel fijn. We doen zo ook het rondje alternatieven. Er staan er nog meer in de chat waarnaar gekeken kan worden. En ik denk dat er nog meer forumleden zijn die ook alternatieven weten of graag willen meedenken. Goed punt. Cor, wilde jij op dat eerste inhoudelijke punt nog reageren of is dit helder genoeg?
Twee hele korte reacties. Floor heeft helemaal gelijk waar het gaat om IRMA, dus attributen. En daar hoort natuurlijk een identiteit bij, want ik kan die wallet openmaken. Maar het gaat, zoals je in de chat aangeeft, gaat het om het koppelen van attributen aan een identiteit. En twee, ik geloof niet in het integreren van alles. Daar is de wet van, hoe heet die, een hoogleraar van de TU Delft. Die zegt, het lineair toenemende functionaliteit leidt tot een exponentieel toenemende complexiteit. En daardoor zijn dingen vaak nooit integraal op te lossen. Voor het identiteitsdomein geldt dat in ieder geval. Liever een aantal identiteiten die goed interoperabel zijn en waar uitvoeringsorganisaties en private partijen goed mee overweg kunnen, dan één oplossing voor iedereen die alles afdekt.
Ja, dus je beaamt eigenlijk inderdaad helder wat Floor betoogt. Ik kijk even naar Michiel en Rudy. Nog verhelderende vragen?
Een suggestie voor Cor. De standaard op gebied van identities en objecten, spelen ook een hele grote rol in het Europese GAIA-X-project. Dus ik zou je aanraden om daar eens naar te kijken. Het architectuurdocument is allemaal publiek, is openbaar. Misschien Jolien, ook met de GAIA-X. De werkgroepen die naar de GAIA-X-standaarden kijken. Ik durf niet met zekerheid te zeggen dat het volledig zeg maar, past bij de scope die je schetst. Hè? Dus echt de objectattributen in het kader van de identiteit zelf. Maar ik weet in ieder geval wel heel zeker dat dit onderwerp onderdeel is van de GAIA-X reference architectuur. Dus in ieder geval mijn advies om er even goed naar te kijken. Want dan heb je direct toegang tot een enorme powerbase zeg maar, van partijen die groot belang hebben om dit te realiseren.
Ja, en ook jij doet een aanvulling op partijen waar we naar kunnen kijken. Hartstikke goed. Dat wilde ik eigenlijk zo meteen even behandelen, maar prima. Had jij nog een vraag of... Anders iets. Dus een mooie aanvulling ook, naast die van Floor en nog een aantal in de chat. Dus er is genoeg om ons heen waar we naar kunnen kijken. Dankjewel. Rudy.
Ja, ik had nog een opmerking. Dankjewel voor de interessante presentatie. We praten in het forum vaak over prikkel, over incentives van partijen om te adopteren en hier burgers. En wat me hier raakte bij dit is, als je kijkt wat recent gebeurt aan de kant van government to business, waarbij partijen, ook kleine bedrijven, SME's zal ik maar zeggen, nu tokens moeten hebben om bij de belastingdienst van diensten gebruik te kunnen maken en aangifte te doen. Dan moeten ze dus bij commerciële marktpartijen een token afnemen, zo'n ding kost 400-500 euro, ook voor een kleine SME. Daar zou dan de overheid aan meebetalen. Dat blijkt uiteindelijk symbolisch te zijn, want het blijkt als dat token ook bij anderen bruikbaar is, dat ze dat meebetalen niet meer blijken te doen. En dat staat zo haaks op het hele idee van standaarden, hoe je dat naar mensen uit wil dragen. Dat je juist iets generieks wil, dat je daarbij voordeel hebt in netwerkeffecten, in breedte van gebruik. Dus ik hoorde in jouw presentatie ook wat over uitgangspunten bij het meebetalen door de overheid. Daar moet je heel goed over nadenken dat je dat goed inricht. Zeker bij burgers, anders wordt het een buitengewoon impopulair systeem. Als burgers bij marktpartijen, zal ik maar zeggen, inlogmiddelen moeten gaan afnemen. En dan het gevoel hebben dat ze Want het is echt een heel onnozel iets waarvoor je 400-500 euro voor betaalt. Dat is echt drie keer niks, zal ik maar zeggen. Maar je wordt verplicht om dat af te nemen om nog met de overheid te kunnen communiceren.
Ja, dankjewel, Rudy. Goed opletpunt. Cor, wil jij daar nog iets op zeggen?
Ja, twee opmerkingen. Rudy heeft gelijk waar het om burgers gaat om te beginnen. Daar zie je in de Tweede Kamer rondom de wet digitale overheid al zeker een jaar of 10 de discussie. We willen geen publiek middel, want dan moet de overheid al die middelen gaan betalen. Dan is het idee, we gaan die middelen door de markt laten leveren. Dan moeten de burgers ze gaan betalen, maar dat wil de Kamer ook niet. Daar ligt een heel lastig probleem. En mijn beeld is dat je als... ik ga geen standpunten innemen over wat de overheid zou moeten willen. Ik signaleer alleen het probleem. Bij bedrijven ligt die genuanceerder. Ik heb zelf een e-herkenningsmiddel op niveau 3 gekocht. Daar kan ik bij de hele overheid terecht. Dat kost me 35 euro. Op het moment dat ik een PKI-certificaat wil kopen, ben ik de bedragen kwijt waar jij het over hebt. En wat er nu gebeurt, is dat partijen zelfs politiek aanhangig hebben gemaakt dat ze die 35 euro voor het doen van aangifte niet willen betalen. Een one-liner van Pieter Omtzigt: je moet betalen om bij de Belastingdienst aangifte te kunnen doen. En daarom is die hele beperkte regeling getroffen, waarbij je bij de RVO een vergoeding kan krijgen. Maar het middel is dan ook echt alleen maar geschikt voor de Belastingdienst. Wil je een beter middel en dus meer elektronisch zaken kunnen doen met de overheid, dan moet je een ander middel kopen. Dat wordt niet meer vergoed. Mijn beeld is, daar ga ik wel een standpunt innemen, dat een ondernemer niet alleen maar moet kijken naar de kosten van het middel, maar ook naar het gemak wat hij heeft van het feit dat hij elektronisch zaken kan doen met de overheid. Ik doe dat vanuit een van mijn BV's en ik word daar buitengewoon gelukkig van. Dat scheelt me gewoon echt uren aan tijd. Nou, die paar euro voor dat middel, die neem ik dan maar voor lief.
Ja, ja, maar een punt, zeker in het privédomein, wat gewoon lastig ligt. Ja. Ja, dus goed om dat ook mee te... Theo?
Ja, ik hoor je volgens mij, Cor, ook vragen om wellicht wat hulp in de toekomst op dit dossier. En dan zou het helpen als we dan een beetje een duiding krijgen van je welke expertise je dan graag aan zou willen boren. Want dan zouden we ook in de verschillende organisaties wellicht kunnen kijken waar die dan zitten.
Ja, goed punt voor zometeen. Ja, terecht. En er wordt ook al hulp aangeboden, maar het specificeren wat we precies zoeken is handig inderdaad. We gaan zo even een rondje maken of we dit zien zitten. Joop, jij nog even.
Een opmerking aan de zijkant van het onderwerp. Ik vind het een prachtig onderwerp om te gebruiken als een soort demonstratiecase, testcase, showcase voor wat we eerder bespraken rond het werkplan. Want het heeft hele sterke strategische elementen. Hier kan je bestuurders, als je het goed doet, echt voor interesseren. Het heeft ook hele sterke technische kanten die je dus op een ander niveau moet zien te regelen. En het is een onderwerp wat als het ware op een kruispunt ligt naar allerlei doorontwikkelingsmogelijkheden van de hele digitale overheid. Dus je zou voortdurend dit moeten proberen te hanteren als een middel om het belang van het voorremmen van dit soort activiteiten te illustreren.
Ja, dankjewel Joop. En ik maak daar meteen even dankbaar gebruik van. Rudy, ik zie nog een oud handje volgens mij van jou. Ik zou eigenlijk even nu de vraag willen neerleggen die Cor al deed. Het voorstel om dit beet te pakken vanuit het forum. Hoe wordt dat beleefd? Laat ik het even anders zeggen, want dat is een beetje lastig. Zijn er mensen op tegen? En ik zie dat Ludwig nog een handje heeft. Dus jullie kunnen ondertussen nadenken of je hierop tegen bent of niet. En dan kan Ludwig zijn zegje nog even doen.
Ja, mijn gevoel is om goed te kijken waar je de focus legt. Ook omdat dingen die te maken hebben met authenticatie in het bedrijvendomein van... in het persoonlijke domein. Dat die nu tamelijk politiek uitgevochten worden, ook op het niveau van de Kamer en met ministers. Met gevolg over afspraken rondom die middelen daar. En ik denk eigenlijk dat het Forum daar op dit moment niet zoveel aan toe te voegen heeft. Tegelijkertijd denk ik dat op het punt van objectnummers we in een fase zitten die veel eerder zit dan de fase die we nu rondom het gebruik van e-herkenningsmiddelen en DigiD-middelen en EID's zitten. Dus ik denk dat op het gebied van die objectnummers en dingen als digital wallet, regie op gegevens, het juist heel erg goed past als het Forum daarna gaat kijken. Dus mijn pleidooi zou zijn, kies wel de focus aan die kant en probeer de focus nou niet te kiezen midden in de politieke discussie die al met de Kamer gevoerd wordt.
Ik ga even terug naar Cor. Cor, wat vind jij daarvan? Joop, heb jij een oud handje of een nieuw handje? Oké, Cor.
Ik hoor een aantal dingen voorbij komen, Larissa. Mijn voorstel zou zijn om in deze vergadering vast te stellen of dit een kansrijke of minder kansrijke denkrichting is. Mm-hmm. En aan Joop, Gerard, mij geruggesteund door het bureau en mogelijk met wat hulp van andere geïnteresseerden en de inbreng in deze vergadering, te kijken of we tot een opdrachtformulering kunnen komen. Met andere woorden, wat voor opdracht zouden we in de markt willen zetten, waar we een externe partij vragen om ons te helpen bij de realisering van die opdracht. En dan komen we met die opdrachtformulering terug, kan het forum nog een keer kijken, is dit wat we bedoeld hebben, gaan we hiermee op tenen staan, valt dit binnen het mandaat van het forum, en dan zou je een definitief besluit kunnen nemen.
Ik denk een heel mooi voorstel. Misschien kunnen we daaraan toevoegen wat Theo ook inbracht. En misschien kan daarin mee worden genomen wat je precies hoopt te ontvangen aan expertise. Dus als leden nu zeggen, er zijn al een aantal leden die hebben gezegd ik doe graag mee. Nou, die heb je eigenlijk al in de pocket. Maar misschien zijn er een aantal andere leden, misschien Theo zelf, die denkt nou misschien wel, misschien niet. Maar dan wil ik even iets preciezer weten wat je zoekt. Die zou dat in dat voorstel ook mee kunnen worden genomen. Ja, ik zie een handje van Sofia.
Ik wil alleen maar toevoegen dat het misschien ook wel handig is om de collega's van de regie op gegevens hierbij te betrekken. Want die hebben inderdaad, zoals jullie al hebben gehoord, via het bureau voor standaardisatie gezegd dat ze hier behoefte aan hebben. Dus het lijkt me ook goed om die hierbij aan te sluiten.
Even kijken, dan doen we nog eens even een rondje. Zijn er mensen die nog iets willen toevoegen op het laatste voorstel van Cor? Uitwerking die volgende vergadering volgt, inclusief wat er verwacht wordt van eventueel expertise. En in dat voorstel wordt er ook even gekeken naar scoping waar jij het over had, Ludwig, wordt er. Volgens mij kunnen we hiermee akkoord gaan dan, Cor. En dat zou heel erg mooi zijn. Wat we al wel vaker hebben gezien, dat met name e-identity, inderdaad zoals Joop volgens mij goed verwoordde, de sleutel is. Ja.
Mag ik nog één opmerking, Larissa?
Zeker.
Ik zie in de chat Rudy zeggen, je hebt een e-herkenningsmiddel €400 nodig. Dat klopt. Maar dat geldt bijvoorbeeld voor mijn accountant die met behulp van Digipoort aangifte doet voor VPB die de jaarrekening deponeert. Daar kun je alleen maar terecht met een PKI-certificaat en dat kost je daadwerkelijk die €400. Maar ik doe BTW-aangifte bij de Belastingdienst en dat doe ik gewoon met een e-herkenningsdriemiddel. Dus dat is goedkoop. Op het moment dat je zegt ik zou alles met de Belastingdienst zelf willen doen, dan heb je gelijk. Dan kom je in dit soort kosten terecht. Alleen is dat zo complex. Ik ga als kleine ondernemer niet op Digipoort aansluiten. En ik wens mijn accountant veel succes met de aansluiting op Digipoort en met zijn PKI-certificaat.
Ik kijk even naar Rudy. Is dat, ik zie je wel grijns hoor. Toevallig zie ik je in mijn scherm.
Ja, ik wil er wel eens over verder praten, maar laten we niet deze vergadering voor gebruiken. Maar we gaan wat buiten, zal ik maar zeggen, denk ik, wat deze groep wil bereiken. Als we daar lang over praten.
Wat ik meeneem, Rudy, is jouw opmerking, let op. Kosten zijn hoe dan ook een toetredingsdrempel. Als je iets wilt op dit terrein, dan moet je dat heel nadrukkelijk in het oog houden. Die staat in mijn aantekeningen die ik naar aanleiding van deze bespreking heb gemaakt.
Prima, dankjewel.